Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 141, de versen 1 en 4. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken, om tot goddeloosheid mij te spoen. Met mannen die verkeerdheid doen, laat mij hun lekkernij niet smaken. Psalm 141, vers 1 en 4. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het boek der Psalmen, Psalm 140. Psalm 140 is de schriftlezing. Maar vooraf lezen we van de Dordtse leerregels het eerste hoofdstuk van de goddelijke verkiezing en verwerping, de paragrafen 8 tot en met 10.
De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde. Van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van de wille Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, de welke hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden, maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoorts. En dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven, en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien, naar het getuigenis van de apostel: hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn, heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods, niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen, gelijk geschreven is: als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, enzovoorts, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd: de meerdere zal de mindere dienen, gelijk geschreven is: Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Lezen we dan nu Psalm 140. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Red mij, Heere, van de kwade mens. Behoed mij voor de man alles gewelds, die veel kwaad in het hart denken, allen dag samenkomen om te oordelen. Zij scherpen hun tong als een slang. Heet addervergift is onder hun lippen. Sela. Bewaar mij, Heere, van de handen des goddelozen. Behoed mij van de man alles gewelds, van hen die mijn voeten denken weg te stoten. Hovaardigen hebben mij een strik verborgen en koorden. Zij hebben een net uitgespreid aan de zijde des wegs. Valstrikken hebben zij mij gezet. Sela. Ik heb tot een Heere gezegd: gij zijt mijn God, neem ter oren, o Heere, de stem mijner smekingen. Heere, Heere, sterkte mijns heils, gij hebt mijn hoofd bedekt ten dagen der wapening. Geef, Heere, de begeerten des goddelozen niet, bevorder zijn kwaad voornemen niet, zij zouden zich verheffen, Sela. Aangaande het hoofd dergenen die mij omringen, de overlast hunne lippen overdekken hen. Vurige kolen moeten op hen geschud worden. Hij doet hen vallen in het vuur, in diepe kuilen, dat ze niet weder opstaan. Een man van kwade tong zal op de aarde niet bevestigd worden. Een boos man des gewelds dien zal men jagen, totdat hij geheel verdreven is. Ik weet dat de Heere de rechtszaak des ellendigen en het recht der nooddruftigen zal uitvoeren. Gewisselijk, de rechtvaardigen zullen uw naam loven. De oprechten zullen voor uw aangezicht blijven.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 140, de versen 1, 2, 4 en 7. Inmiddels wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor des vredaars handen, voor dwingelandij en woest geweld. Red mij van hen die kwaad bedenken, die dagelijks samen zich beraan. Het vierde, bescherm mij voor de goddelozen. En vers 7, o Heere, mijn rotssteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. En in de strijd waart elk bemerkte, mijn hoofd als met een schild bedekt. Psalm 140, vers 1, 2, 4 en 7. Gemeente, psalm 140 is een psalm van David voor de opperzangmeester. Om die psalm te spelen en om die psalm ook te zingen in de tempelkoren. Het is een gebed om bescherming tegen de vijanden. Oh, dan worden daar zoveel dingen in gezegd in psalm 140, in vers 2 tot en met 9. En zo aan het einde ook om de vergelding van de vijanden in vers 10 tot en met 14. En wat kende David vijanden, jongens en meisjes? Dat weten we al gelijk na zijn zalving. Saul, dat werd zijn vijand, zijn eigen schoonvader. En later lees je in zijn leven van Doeg de Edomiet, een vijand. En we lezen ook van Achitofel, een wijze man, een vijand. En ook van zijn zoon Absalom, een vijand die David ook naar het leven stonden. En dan gaat het in deze psalm zo een paar keer in vers 2 en in vers 5 en in vers 12 over de man des gewelds. De man van alle geweld en een boos man des gewelds. En dat Hebreeuwse woord, dat heeft iets in zich van geweld en onrecht en wreedheid. En gemeente, tegen dit geweld en tegen de man van alle geweld heeft de Heere een beschermend gebod gegeven. En we gaan vanavond stilstaan bij het zesde gebod. En al die geboden zijn als een soort schild. Heeft de Heere aan zijn volk Israël als een soort schild, een veilig schild gegeven. En zo ook dit gebod, het zesde gebod. Dat is een schild over ons leven heen. Het gaat over het gebod, gij zult niet doodslaan. Zondag 40. We gaan die zondag lezen in vraag 105. Wat eist God in het zesde gebod, dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden? Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. En we lezen in vraag 106, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. En in vraag 107, maar is het genoeg dat wij onze naasten zoals tevoren gezegd is niet doden? Nee. Want God verbiedende de nijd, haat en toren gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelven en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Naar aanleiding van psalm 140 zetten we boven zondag 40 het gebod tegen de man van alle geweld. Het gebod tegen de man van alle geweld. Het bevel in dit gebod, dat is 105. De diepte van dit gebod, dat is 106. En de opdracht vanuit dit gebod, dat is 107. Dus het gebod tegen de man van alle geweld. Het bevel in dit gebod, de diepte van dit gebod en de opdracht vanuit dit gebod. We zijn bezig met de twee tafels van de 10 geboden. En dan weten we allemaal twee tafels, twee delen van de wet. Het eerste deel, dat is hoe we ons tegenover de Heere moeten houden. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Nou, de eerste 4 geboden gaan over God liefhebben. En de laatste 6 geboden, wat we onze naaste schuldig zijn. Vorige week ging het over het eerste gebod van die tweede tafel. Eer uw vader en uw moeder, het gezag van de naaste. Vanavond gaat het over het leven van de naaste. Vervolgens gaat het over de eerbaarheid van de naaste, je zult niet echt breken. Dan gaat het nog over het bezit van de naaste, je zult niet stelen. Over de goede naam van de naaste, gij zult geen valse getuigenis spreken. En dan tenslotte alles van de naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis enzovoorts. Nu dus over het leven van de naaste. Gij zult niet doodslaan. Het is maar een kort gebod. Letterlijk staat er in het Hebreeuws niet. Gij zult doodslaan. Niet voorop. Niet doodslaan. Wat eist God in het zesde gebod? Niet u zult doodslaan. U zult niet doodslaan. De Heere, de levende God, de God van het leven, wil ons leven bewaken en beschermen. En dan gaat het natuurlijk over het doden, het onrechtmatig doden, het wederrechtelijk doden, zeggen we dan wel eens, tegen Gods recht in. Want ja, dat lezen we ook hier aan het einde van 105, dat er ook wel geoorloofde doodslag is. Ja, dat zelfs onze overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Dus niet al het doden is door God verboden. Dan moet zelfs die doodstraf uitgevoerd worden. Zoals de Heere dat heeft gezegd. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. En dan gaat Zacharias Ursinus, die gaat uitleggen. En natuurlijk de andere mensen die meegelezen hebben bij de catechismus, Caspar Olevianus, de eindredacteur, ook. En dan gaan ze dat gebod heel diep uitleggen. Want zondag 40, dat blijft niet aan de oppervlakte. Want nu zou je kunnen zeggen, gij zult niet doodslaan. Ja, wat er van de week in Rotterdam gebeurd is, verschrikkelijk. En je hebt die berichten gelezen en misschien was je wel in de buurt. Ik heb begrepen dat de verschillende zelfs in de buurt waren. Wat een schrik. Heel Nederland even in de schrik. En we kijken allemaal naar zo'n dader, jazeker. En dan zou je kunnen zeggen, ja gelukkig, daar word ik nu voor bewaard. En dan heb ik verder ook niet zoveel met dit gebod te maken. Maar we zullen vanavond gaan zien dat dit gebod heel, ja, uw gebod is zeer wijd, maar uw gebod is ook zeer diep. Heel diep. En dat gaat hier echt ook heel diep in zondag 40. Dat zullen we wel lezen en horen. Dat ik mijn naaste, eerst gaat het over het bevel tegenover mijn naaste. Wie is je naaste? Nou, dat vroeg die wetgeleerde aan de Heere Jezus. Wie is mijn naaste? En toen dacht hij natuurlijk, nu gaat de Heere Jezus een hele lijst mensen opnoemen. Het ging de Heere Jezus een gelijkenis uitspreken. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En toen aan het einde van die gelijkenis draaide de Heere Jezus eigenlijk de vraag om. Wie is nu de naaste van die man die daar half dood op de weg lag? Wie is nu de naaste? En wie ben jij nu, wilde de Heere eigenlijk zeggen. Wie bent u nu als naaste voor een ander? Je naaste. Wie is mijn naaste? Nou, dat zijn alle mensen die naast jou, naast u geschapen zijn, gevallen zijn en reizen naar de eeuwigheid. Je hoort het nog wel eens in preken, vooral ook in de wat oudere preken. Geliefde medereizigers naar de eeuwigheid. Of dan worden daar nog twee bijvoeglijke naamwoorden voor gebruikt. Naar de nimmer eindigende eeuwigheid. De allesbeslissende eeuwigheid. Moet je even over die naamwoorden nadenken. Als dat nu eens weegt, nimmer eindigend. En alles beslissend. Zou je dan zo makkelijk je naaste, ja, kunnen laten gaan? Dan moet er toch ook iets van wezen in ons leven. Als het nu voor jezelf gaat wegen. de eeuwigheid. Het ging vanmorgen over die dag des Heren, gemeente. En als dat nu eens gaat wegen, ik reis naar de eeuwigheid. En die eindigt nooit meer. Misschien denk je er wel eens aan, kinderen. Dan denk je, ja, een dag en dan nog een dag en een week. Maar in de eeuwigheid, dan is het een week en nog een week en een jaar. En daar komt nooit een einde aan. En alles beslissend. Kijk, hier kun je nog een keer op je beslissing terugkomen en zeggen, ja, dat ga ik toch eigenlijk niet meer doen. Dat had ik niet moeten doen. En je kunt het nog goed maken of je kunt het nog anders doen. Maar dan is je lot voor eeuwig beslist. Nimmer eindigende, alles beslissende eeuwigheid. En mijn naaste. Hè. Dan moeten we maar proberen onze naaste om daar iets tegen te zeggen, voor te leven. Dat onze naaste nou door onze wandel ook voor de Heere zou mogen worden gewonnen. He, er wordt ook wat evangelisatiewerk weer gedaan van de week en trouwens het hele jaar door. En onder vluchtelingen of onder andere mensen. Dat maakt even niet uit waar. Maar dat we nu die naasten ook zouden mogen bereiken. Mijn naaste. Maar nu gaat het in dit kader natuurlijk over het zesde gebod. Dat ik mijn naaste niet onteren, haten, kwetsen, doden. Je zult merken, gemeente, daar staan nogal wat rijen van woorden in deze zondagsafdeling. Niet onteren. Daar zit een opklimming in. Onteren, haten, kwetsen, doden. Niet onteren. Wat is dat? Onteren. Niet de eer aan mijn naaste geven. Dus respectloos met mijn naaste, met een ander omgaan. Soms ook een beetje vernederend. Weet je wat heel erg is? Bij onteren, iemand negeren. Net doen alsof hij of zij er niet is. Dat is heel erg. Dat moet je nooit doen. Dat doet zo'n pijn. Iemand negeren. Dan is het net alsof iemand er niet is. En dat voelt iemand zo ook aan. Dat is niet goed. Haten, dat gaat nog een stapje verder. Een afkeer hebben van iemand. Dan kan dat wel eens gedacht worden. Ik wou maar dat hij niet meer bestond. Of dat hij niet bestond, dat hij er niet meer was. Kwetsen, dat gaat nog verder. Kwetsen, dat is iemand lichamelijk, psychisch, pijn doen. Mishandeling, dat valt onder kwetsen. Dat is heel erg als dat in een gezin plaatsvindt, mishandeling. Als er geslagen wordt, geschopt wordt. Er is ook psychische mishandeling. Dat doet misschien nog wel meer pijn. Als je het nooit goed doet. Als er op je gescholden wordt. Psychische mishandeling, als dat nu zo zou zijn, dan moet er hulp komen. Dringend hulp komen. Ga dan... proberen om met je probleem dat tegen iemand die je vertrouwt te zeggen. Ik wil hier ook noemen het pesten op school. Ja, maar dat gebeurt toch niet in Schravenpolder. Of in Capelle. Of in Goes. Of in Krabbendijken. Nou, soms hoor je het wel eens, hè, dan zijn mensen al een stuk ouder. En dan gaan ze iets vertellen over wie ben je en wat heb je gedaan en waar heb je gezeten op school en wat is je werk en je studie. En dan komt het wel eens voor dat je dan een heel verdrietig verhaal hoort van ik ben gepest. En dat heeft gevolgen voor je verdere leven. En gelukkig, daar is goede hulp voor. Maar toch, die wond, die is er. Doe dat niet, hè. Doe dat niet. Doe daar niet aan mee. Want je beschadigt iemand voor het leven. En je doet iemand onnoemelijk veel pijn. Het is goed dat daar op de scholen ook de volle aandacht voor is. Doden, dat is natuurlijk de daad zelf. We kijken even naar dat verschrikkelijke wat er in ons land gebeurt, abortus. Begin van het leven. Leven in de moederschoot wordt weggenomen. 30.000 abortussen per jaar. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat er aandacht blijft voor pro-life. En binnenkort ook weer de week van het leven. Euthanasie, we noemen het hier ook. Ik keek van de week eens na hoeveel dat vorig jaar gebeurde. 8720 gevallen. Mensen die euthanasie aanvroegen. Levensbeëindiging. Gemeente, wat een nodig ook de palliatieve zorg. Dat is heel hard nodig. En dan staat er met gedachten, woorden, daden. Zo staat het hier. Nee, gedachten, woorden, gebaar en veel minder met de daad. Weer opklimming met gedachten. Je kunt iemand verwensen in je gedachten. Je kunt iemand met woorden beschadigen. Woorden kunnen balsemen. Woorden kunnen een balsem zijn. Maar weet je wat woorden ook kunnen zijn? Woorden kunnen messen zijn. En zwaarden. En speren. En dolken. Psalm 140. Wat heeft David last gehad van de boze tong? Je leest het in vers 4. Ze scherpen hun tong als een slang. Heet addervergift is onder hun lippen. Sela staat erachter. Even bij stilstaan. Wat is dat erg? Wat we zeggen, dat komt soms zo hard aan, dat weet je soms jaren later nog. Hij zei toen dit en dat tegen mij. Soms heel grof, soms heel geniepig, als een ander het niet hoort. En ook wat je schrijft. Wees daarin niet ongenuanceerd. Ik heb het al eens vaker gezegd. We sturen mails naar elkaar. Nou ja, dat gebeurt. Dat is ook een goed middel. Als je wat zakelijks met elkaar te regelen hebt, dan kan dat snel gebeuren. Maar als er nu iets meer aan de hand is en je wilt toch even een probleem bespreken, dan kun je beter niet over de mail doen. Want soms kan er zomaar ineens een zinnetje wat ongelukkig neergetypt worden en die ander die denkt, ja, wat bedoelt hij daar nu mee? Is hij nu boos op me of is hij nu geërgerd? En je weet het eigenlijk niet, want je kunt het niet vragen en je gaat ook nog maar weer iets terugtypen. En voordat je het weet heb je miscommunicatie. Beter is dan om elkaar gewoon even te spreken. Of via de app, of via Insta. Je kunt zoveel berichten sturen en zeg je leuke berichtjes. Maar het kan natuurlijk ook minder leuk zijn, hè? En dan die gezichtjes erbij. Denk er altijd over na, hoe komt dit nu aan de andere kant over? En ook daarin gaat er soms zoveel mis. Gebaren, we zeggen wel eens als blikken kunnen doden. De daad, hè, dat is helemaal verschrikkelijk. We hebben dat net al gezegd over wat er van de week gebeurd is. Maar dan, dat gaat natuurlijk ieder jaar maar door. De afrekeningen in de relationele sfeer en in het criminele milieu enzovoorts. En dan staat er dat ik alle wraakgierigheid aflegge. Dat is de zucht om jezelf te wreken. En dat wordt natuurlijk soms als een spelletje gepresenteerd in films. Ja, die alle gevoel voor goed en kwaad afstompen. Dus ik zou daar ook ernstig voor willen waarschuwen. Al die geweldfilms, dat spoelt over mensen. En je gaat ook, niet alleen met geweld, maar ook op andere gebieden. Ja, je gaat eraan wennen en het wordt eigenlijk uw leefwereld. Het stomt zo af. Stop er liever mee.
Psalm 140, daar gaat het ook over die opklimming gedacht en ze denken kwaad in hun hart. Vers 3 staat hier, die veel kwaad in het hart denken. En dan woorden, ja, daar staat hier in vers 4, ze scherpen hun tong als een slang en heet addervergift is onder hun lippen. En als het dan gaat over daden, ze hebben een net uitgespreid aan de zijde des wegs. Ze hebben valstrikken mij gezet, weer het woordje Sela. Ze hebben een net, jongens en meisjes, een net, dat was zo'n klapnet, daar vingen ze vogels in. En een strik, ja, daar vingen ze andere dieren in. En David, hij zegt, ze hebben een net en een strik voor mij verborgen, dat ik gevangen zou worden genomen. He, Saul wist van, David wist, zijn vijand, he, Saul, ik heb het al genoemd, en Doeg, en Simei, en Absalom, en Achitofel, maar hij had ook de Heere als zijn sterkte. En als je nu de Heere mag hebben als je sterkte, dan heb je alles. Want dan zegt David zomaar midden in die psalm, als hij dan omringd is door zijn vijanden, ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn God, neem ter oren, o Heere, de stem mijner smekingen. Heere, Heere, sterkte mijns heils, gij hebt mijn hoofd bedekt ten dagen der wapening, mijn hoofd als met een schild bedekt. Dat is een veel betere helm, zegt Matthew Henry, dan de helm van Goliath. Daar kon David eigenlijk, ja, dat had hij als een overwinningstrofee, als het ware, de helm van Goliath. Maar die helm van Goliath, die kon David natuurlijk ook niet beschermen. Maar gij hebt mijn hoofd als met een schild bedekt. Het geldt natuurlijk ook voor onszelf. Ons eigen leven moet worden beschermd, ook mijzelf niet kwetsen, staat er. En dan kom je, of moedwillig in een, mijzelf niet kwetsen. Dan kom je natuurlijk vanzelf op het terrein van de zelfmoord, of zoals we dat ook wel noemen, de suïcide. En we weten uit de Bijbel van zes gevallen van zelfmoord. Abimelech in Sichem, boek der Richteren. Saul en zijn wapendrager. Achitofel, de raadsman van David. Zimri, een van de koningen van Israël. En in het Nieuwe Testament Judas. Simson rekenen we daar niet bij. Simson was een geloofsheld. Staat in de rij van de geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Die andere die ik zo even nu noemde, we moeten vrezen van die mensen, als we hun leven in de Bijbel nagaan, dat mensen zijn die hebben in de zonde geleefd en die zijn in hun zonde gestorven. Zullen we voorzichtig zijn, gemeente, met psychische patiënten, laten we dat maar voor de Heere laten liggen. We moeten maar wijzen op de ernst van de zonde. De apostel zegt in de kerker in Filippi tegen die stokbewaarder die zichzelf om het leven wil brengen. Doe u zelf geen kwaad. We moeten het wel kwaad blijven noemen. En laten we meeleven in het verdriet van de betrokkenen die mensen moeten missen op deze manier. En daar soms hun leven lang ook leed om dragen en soms ook nog een schuldgevoel aan overhouden. De Heere zij hen nabij. Of moedwillig in enig gevaar begeven, roekeloos, net over het randje of aan het randje. Wees voorzichtig, hè. Als je op de fiets stapt, op je brommer stapt, of in je auto stapt. Ja, dan rijd je daar, maar je neemt deel aan het verkeer. En je moet jezelf niet in gevaar begeven, maar je moet ook een ander niet in gevaar begeven. En dan staat er nogal eens zo'n bord tegenwoordig, hè? Ik rijd mono, staat er dan. Ja, dat is ook belangrijk, hè? Want we kunnen zomaar een ongeluk veroorzaken door met andere dingen bezig te zijn. Wees niet roekeloos, ook op andere terreinen, dat je risico's neemt die eigenlijk te groot zijn. Wees voorzichtig, mijzelf niet in enig gevaar, moedwillig in gevaar begeven. Staat er ook nog bij, of dat hoort er ook nog bij, overdaad in eten, overdaad in drinken. Slecht voor je lichaam. Matigheid is een christelijke deugd, hè? Matigheid. De apostel schrijft er wel over. Ik noem ook nog even de verslaving aan het roken, aan het drinken, aan drugs. Grote lichamelijke en geestelijke schade. Stop ermee. Valt ook onder dit gebod. Dat hoort ook bij jezelf in gevaar begeven. Of je lichaam in gevaar begeven. En ja, stop daar dan mee. En als dat niet lukt, zoek er dan hulp bij. Want de Heere wil dat we voor onze ziel zorgen. Dat eerst. Maar de Heere wil ook dat we goed voor ons lichaam zorgen. En de overheid, daar komt de overheid, ook hier in zondag 40, waarom de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. De overheid is gezagsdrager en de overheid is ook zwaarddrager. Dus ze draagt het gezag, vijfde gebod, en ze draagt ook het zwaard. Ze mag de doodstraf, ze moet de doodstraf eigenlijk uitvoeren. En ja, dan zie je de overheid en dan zeg je, ja, die overheid, ik kan er eigenlijk niet meer voor bidden, zeggen wel eens mensen. Ik zou het toch maar doen. En ik zou het toch maar blijven doen. Want onze overheid, daar staat van, ze is godsdienares u ten goede. Ja, dat schrijft Paulus, hè, Romeinen 13. Wat was de overheid? Dat waren die christenvervolgers, althans sommige van die Romeinse keizers, dat waren christenvervolgers in Rome. En Paulus zegt, er moet gebeden worden voor onze overheden. En dat moeten wij ook blijven doen. Voor ons koningshuis bidden, voor onze regering in Den Haag bidden, voor de regering in de provincie, de gemeenteraad, de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraadsleden. Opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden in godzaligheid en eerbaarheid. En die mensen onder ons die wat regeringsverantwoordelijkheid mogen dragen, mogen de Heere nabij zijn. Psalm 140. Dan gaat het over de vergelding op het laatst van die psalm. Geef niet over de, dan staat er zo in vers 9. Geef Heere de begeerten des goddelozen niet. Bevorder zijn kwaad voornemen niet. Ze zouden zich verheffen. Selah. Dan mag David die rechtvaardige straf overgeven. In de hand van de Heere. De diepte van dit gebod. Ons tweede punt. We gaan dus nu letten op vraag en antwoord 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Gemeente, nu wordt het gelet op de diepte van het gebod. Gaat het nu alleen maar over de daad? Nou, eigenlijk weten we het al, ja, dat de catechismus dat niet bedoelt. Want in vraag en antwoord 105 hebben we het ook al gehad over onze gedachten en over onze woorden en over onze gebaren. En dan zagen we daarin ook al een verdieping. Maar dat zie je zeker in vraag en antwoord 106. Dan komen we bij de wortel. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag haat. Gemeente, Gods onderwijs gaat altijd naar de diepte toe. Wij mensen zijn altijd geneigd om aan de oppervlakte te blijven. Maar Gods onderwijs gaat naar de diepte. Als je op de leerschool van Gods genade een plek krijgt, en leg je hart er maar naast. Hè, want we hebben vanmorgen gezongen, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Geen goede weg, leidt mij dan op de eeuwige weg. Nou, wat hoort dan bij die eeuwige weg, bij die goede weg? Nou, dat de Heere je gaat ontdekken. En dat doet de Heere niet zomaar één dag in je leven, maar dat gaat de Heere natuurlijk een heel leven lang doen. Ontdekkende genade, zeggen we dan. En wat is dat nu als iets ontdekt wordt? Dan wordt iets blootgelegd, dan wordt iets opengelegd. En kijk, als de Heere in je leven begint, dan gaat de Heere wel iets leren dat je een zondaar bent. En dikwijls zet de Heere je dan stil bij, ja, laat ik maar zeggen, je lievelingszonde, je boezemzonde, de zonde die het meest, ja, waarmee je het meest te maken hebt, ja, die het liefste doet. En dan ontdekt de Heere daaraan. Maar dan stopt die ontdekking niet. Die ontdekking van zonde en schuld gaat verder. Dat gaat door tot de wortel, dan ga je daar meer en meer aan ontdekt worden. Dat is een kenmerk van het werk van Gods geest. We lezen in het boek Ezechiël, de profetieën van Ezechiël, graaf maar dieper, mensenkind, en gij zult groter gruwelen vinden, graaf maar dieper. En zo gaat dat in de ontdekking door de Heilige Geest. Dan gebruikt de Heere zijn woord om je al dieper aan je zondaarsbestaan te ontdekken. Daar is geen stilstand in. He, dat weten we uit de catechismus en uit Gods woord natuurlijk ook. Maar de catechismus zegt het al in zondag 1. He. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? En dan staat er, ja, dat eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En dan word je steeds verder in ontdekt. En hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word, en dat is ook een proces. En hoe ik Goden voor zulke een verlossing zal dankbaar zijn, dat is niet van één station en dan station 2 en dan station 3. Nee, dat is een doorgaand proces. Het leven van een christen, zegt Justus Vermeer ergens, is een cirkel. En het is ook nog een verdiepende cirkel. Dus ik word steeds dieper aan mijn zondaarsbestaan ontdekt. Kijk, dat eigen werk of dat nabijkomende werk, dat schuwt de ontdekking. Dat blijft zo graag aan de oppervlakte. Een beetje gevoel, even een emotie of misschien heel ernstig. Maar het zoekt het niet zo diep. Het is ook zo snel geholpen. Ja, ik heb het en ik heb de zaligmaker en ja, het is wel goed. Maar die echte ontdekking die gaat door in het leven. Dan ga ik meer en meer kennen de diepte van mijn zonde. Het is niet alleen dit kwaad wat ik doe, dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren en mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dan ga je daar toch iets van leren, gemeente. Dat de wortel van je leven niet deugt. Hier is een onderwijzer, die gaat de wortel aanboren. En wat is dan die wortel bij dat zesde gebod? Nou, het staat hier, de nijd, de haat, de toorn en de wraakgierigheid. O, dan zit dat zo diep in het hart. Nijd, wat is dat? Ja, dat is jaloersheid, jaloezie en afgunst. Spreukendichter zegt, nijd is verrotting der beenderen. Die nijd van Joab. Na dat plan van om Abner te vermoorden. De nijd van Joab om Abner te vermoorden. Wat een jaloezie was daar. En de haat, dan kun je dat niet uitstaan. Die haat van Esau. Om Jacob te doden. Die haat van Esau om Jacob te doden. Hij wilde Jacob uit de weg ruimen. Die toorn, dat is die opkomende boosheid. Toorn, de vliegt zomaar naar boven. Opkomende toorn. Ja, dat is Simeon en Levi bijvoorbeeld. Ja, ze hadden aan hun zus gezeten daar in Sichem. En die jongens die waren woedend. En ze zijn in hun woede naar Sichem gegaan. En Jacob zegt later op zijn sterfbed, in hun toren hebben ze de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben ze de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Wraakgierigheid, dat is het verlangen naar wraak. Niet kunnen vergeven. Absalom, hij zint op wraak, op Amnon. Die wortel zit zo diep. Die wortel, die zie je niet, hè? Je kunt een onkruidplant uit je tuin trekken. En dan breek je hem af bij de wortel. Ja, die wortel, die zit er nog in. En die plant, die staat er ook zo weer. Want die wortel, die is onder de grond, die zie je niet. Maar die is er wel. En die wortelgemeente van ons leven. Ach, alles wat hier staat, dat is ook in mijn hart. Waar komt dat nu vandaan, gemeente? Nou, dat komt uit het paradijs. Daar zijn we gevallen in die doodstaat. In Genesis 3 lees je onze val in de doodstaat. Gevallen in de doodstaat. En in Genesis 4 lees je het uitleven in de doodstaat. Wat staat er in Genesis 4? Nou, dat Abel zijn broer, dat Kaïn zijn broer Abel doodslaat. De eerste moord bij de deur van het paradijs, om het zomaar eens te zeggen. Wat zat er een haat in Kaïns hart en een nijd. En ineens kwam die boosheid eruit en hij sloeg zijn broer dood. Ontzettend, gemeente. En nu moeten wij ook aan die wortel ontdekt worden. Kijk, David die had ook die wortel. En David die was zelfs tot de daad gekomen om Uria te doden. Hè? En hij heeft die zonde toegedekt. Maar overheen leven. Totdat de profeet Nathan kwam. En Nathan zei eigenlijk maar een korte zin. Nathan zei: koning, gij zijt die man. U bent die man. En toen ging David buigen. En toen heeft hij gezegd: ik heb tegen de Heere gezondigd. En dat was de beleving van zijn hart. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Waarom moet nu in het leven van Gods kinderen die wet zo scherp gepredikt worden? O gemeente, dat staat een paar zondagen verder in zondag 44. Weet je waarom, gemeente? Opdat ik hoe langer hoe meer mijn zondige aard leer kennen. En ook dan ga ik weten wat die wortel is. Maar ook des te begeeriger mag zijn naar de vergeving der zonden en de gerechtigheid in de Heere Jezus Christus. Dat ik met die verdorven wortel van mijn leven mag uitgedreven worden naar hem die de wortel van Isaï is. Die staan zal tot een banier der volken en zijn rust zal heerlijk zijn, zegt Jesaja. O gemeente, dan wordt Psalm 140 toch ook, ja, daar gaan we dan ook iets van doorleven. Kinderen des Heren, dat al die zaden van boosheid, van die verkeerde mannen, van die mannen des gewelds, dat zit nu ook in mijn leven. En dan lezen we in Romeinen 3, slangenvenijn is onder hun lippen en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Dan wordt hier eigenlijk ook, dan wordt daar in Romeinen 3 ook iets aangehaald uit Psalm 140 vers 4. En als die spiegel ons vanavond voorgehouden wordt van de heilige wet, dan wordt door de wet de kennis der zonde gegeven. En dan is er geen vreze Gods voor onze ogen. Dat is de diepte, gemeente, waaraan we ontdekt worden. Maar als de Heere dat nu gaat leren in ons leven, de Heilige Geest dat gaat leren. En Christus als die verborgen leraar achter de spiegel van de wet ons dat gaat leren, dan komt er ook een begeerte naar de verlossing en naar de gerechtigheid in de Heere Jezus Christus. O, die zonde van haat en nijd en toren en wraakgierigheid. Hoe kan ik daar nu van afkomen? Dat kan nu alleen door de Heere Jezus Christus. O, David is hier in Psalm 140, schrijft Matthew Henry zo mooi, een type van Christus. Want dan is David omringd door al die mensen die hem kwaad willen doen. Maar wie is er meer omringd dan de Heere Jezus Christus? De mannen van geweld, ze hebben hem omringd. Daar was Judas, die hem heeft verraden met een kus. Daar was het Sanhedrin dat hem heeft veracht en gezegd, hij is des doods schuldig. Daar heeft Pilatus hem veracht, ik vind geen schuld in deze mens. Maar heel huichelachtig heeft hij gezegd, en dan zal ik hem kastijden en loslaten. En ik zal hem overgeven om gekruisigd te worden. Daar is hij bespot bij Herodes als een spotkoning. Die mannen van geweld die zijn op de Heer Jezus aangedrongen. Maar het moest ook gebeuren naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Omdat hij naar Golgotha moest gaan. Omdat hij daar die prijzen moest betalen. En dan moesten die mannen van geweld aan meewerken. Om hem aan dat kruis op Golgotha te krijgen. Om hem daar ook te laten zeggen. Tetelestai, het doel is bereikt. Het is volbracht. En in dat volbrachte werk van Christus. Daar ligt nu voor een arme zondaar. Die ook tegen het zesde gebod zwaar en menigmaal heeft overtreden. Maar die ook moet zeggen, die wortel van de doodslag. En die wortel van al die zonden. Die wordt nu ook in mijn hart gevonden. In mijn leven gevonden. Dan houdt de Heere die wortel van de doodslag. Hij haat die, staat er. En hij houdt die ook voor een doodslag. God haat de wortel van de doodslag. En God houdt die wortel voor een doodslag. Gemeente, dan moeten we leren die zonde te haten. Zondag 33. Hoe langer hoe meer die zonde haten en er vandaan vluchten. Zonde smart, zonde haat, zonde vlucht. Nou, dat zie je hier weer terug in zondag 40. Maar ook die hartelijke vreugde in God door Christus. En die ernstige lust, dat verlangen en die liefde. Om toch in al die geboden Gods te leven. Maar dan nooit meer in eigen kracht. Nooit meer in eigen kracht. Dat kan niet. Dat kan nooit meer in eigen kracht. Maar dat kan u alleen door Christus. O, vanuit onszelf, kinderen des Heren, zal het nooit meer wat worden. Maar dat kan u alleen. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te mogen doen uit dankbaarheid. We gaan zingen Psalm 51. Het vijfde vers, Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Psalm 51, vers 5.
Thank you.
gebod tegen de man van alle geweld. Het bevel in dit gebod, de diepte van dit gebod en de opdracht vanuit dit gebod. Maar, 107, is het genoeg dat we onze naasten niet doden? Kijk, de catechismus die kruipt soms in de huid van de tegenstander om als het ware weer onderwijs te kunnen geven. Zo'n tegenwerping, dat zou zomaar een fariseer gezegd kunnen hebben. Is het genoeg? Of zo'n rijke jongeling. Wat markeert er nu eigenlijk nog aan mij? Het is toch allemaal wel, dat is toch wel genoeg? Weet je wat daaruit blijkt? Dat je geen ontdekking kent. Graaf maar dieper, mensenkind. Dan ga je niet zo'n vraag stellen. Is het genoeg? Hè? Want dan voel je dat, dan moet ik steeds maar ontdekt worden. Opdat die gerechtigheid in Christus en die vergeving der zonden ook maar steeds dierbaarder zou worden. Nee, zegt de catechismus heel duidelijk, want God verbiedende de nijd en de haat en de toorn gebiedt. Het is niet alleen wat de Heere zegt, gij zult niet doden. Maar in dat gebod, gij zult niet doden, daar zit ook een opdracht in. En wat gebiedt God dan nou? Dan staan er weer vier dingen. Dat we onze naaste lief hebben. En dat we hem geduld en vrede en zachtmoedigheid en barmhartigheid en vriendelijkheid bewijzen. En zijn schade afkeren en goed doen. Dus lief hebben, bewijzen, afkeren en goed doen. Lief hebben. Onze naast. Lief hebben als onszelf. Dus zo lief als we onszelf hebben, zo lief moeten we ook onze naasten hebben. En dat moet je tonen. In vijf dingen. Geduld. En vrede. En zachtmoedigheid. Daar heb je het woord weer van vanmorgen uit de preek. Zachtmoedigheid. Weet je het nog? Zacht van gemoed. Dat hoort dus echt bij een leven van een kind van God. Barmhartigheid en alle vriendelijkheid. Dus geduld, dus verdragen in de zwakheid, je naaste, zijn gebreken, vrede, altijd staan naar verzoening. Dat moet de houding zijn van ieder mens, maar zeker van een kind des Heren. Als er nu nog iets opgeruimd zou moeten worden, ik weet dat niet. Maar dat zou kunnen dat er iets ligt tussen u en de naaste, wat eigenlijk niet uitgesproken is. Dan moet je dat eigenlijk wel voordat het bediening is uit de weg geruimd hebben, gemeente, in het persoonlijke. In ieder geval die hartelijke gezindheid moet er zijn. Vrede, zachtmoedigheid, wat ik net zei, zacht van gemoed. En barmhartigheid, hè? Barmhartigheid. De ellendigen en de zwakken helpen. En vriendelijkheid, je toekeren tot de ander. En zijn schade afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Dus dat is eigenlijk weer zo'n opklimming van, zelfs ook onze vijanden goed doen. En dan denk ik maar weer, jongens en meisjes, aan David. Hij kon zijn vijand Saul, hij kon er een keer zomaar mee afrekenen. In die spelonk, weet je wel. En dan zeggen die mannen tegen David, nu is het je kans, hè. Nu kun je met hem afrekenen. En dan zegt David, nee. Saul is de gezalfde des Heren. Daar blijf ik vanaf. Saul is een ambtsdrager. Ja, maar is toch helemaal geen goede ambtsdrager, geen goede koning. Jawel, daar gaat het even niet over. Maar hij had dat ambt van de Heere gekregen. En daarom zei Saul, hij is de gezalfde des Heeren. En dan hoef ik daar geen recht in te oefenen. Dat zal de Heere dan wel doen. Dus we moeten altijd maar voorzichtig zijn.
Als over ambtsdragers iets zeggen die de Heere zelf ook in het ambt heeft gesteld. En gemeente, onze vijanden goed doen, dan mag David zelfs ook buigen, hè, onder Absalom. Dan laat hij Simei vloeken en dan zoekt hij nog het goede voor Absalom. Dan zegt hij, handel mij zachtjes, hè, met die jongen, met Absalom. En dan buigt hij onder Achitofel en dan zegt hij, o Heere, maak die raad van Achitofel tot zotheid. En zo mag er iets van die vreze Gods in beoefening zijn. Hè? Hoe kan dat? Als je dicht bij Christus mag leven, die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. De Heere zal het recht, staat er, van de ellendigen en het recht der nooddruftigen uitvoeren. Daar zal de Heere voor zorgen. Daar hoeven ze zelf niet voor te zorgen. De Heere zal dat recht van die nooddruftigen uitvoeren. En dan zal de Heere met de vijanden afrekenen op zijn tijd en zijn wijze. Hoe kun je nu ooit die vier werkwoorden in praktijk brengen? Die opdracht vanuit dat zesde gebod. Gemeente, dan moet je gewezen worden op die levensvorst. Op die grote wetsvolbrenger. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet. Wat heeft de Heere Jezus gezegd? Hebt lief, doet wel, zegent ze die u vervloeken. En bid voor degene die u geweld aandoen. En wees barmhartig, gelijk uw Vader in de hemel barmhartig is. En als we nu kijken naar die woorden, gemeente, liefhebben. Hij is het land doorgegaan, goeddoende en genezende. Dat lezen we van Christus. Wat heeft hij een geduld bewezen. Wat heeft hij vrede bewezen. Bij die discipelen heeft hij gezegd, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Wat heeft hij in zachtmoedigheid betoond, ook aan Petrus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wat heeft hij in barmhartigheid betoond, zelfs aan Malchus. Hij raakte zijn oor aan en heelde hem. Wat een vriendelijkheid, zelfs voor Judas. Vriend, waartoe zijt gij hier? Verraadt gij de zoon des mensen met een kus? Wat heeft hij afgekeerd de schade van anderen? Al als aan Johannes en Jacobus zeggen, zullen we bidden om vuur van de hemel om deze mensen te verteren? Ach, dan zegt de Heere Jezus, ik ben niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om der mensen zielen te behouden. Wat heeft hij goed gedaan aan zijn vijanden? Dan slaan ze de borg, de spijkers, de nagels in zijn handen en in zijn voeten. En dan bidt Jezus, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En zo verzoent hij vijanden met God. Daar hangt zo'n vijand naast hem aan het kruis. Twee vijanden van de zaligmaker. En ze lasteren hem. En dan gaat die ene mond dicht. En dan zegt die ene man, vreest gij ook God niet tegen die ander? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan keert hij zich naar die middelste kruiseling. En dan zegt hij, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan zegt die middelste kruiseling, dan zegt de Heere Jezus Christus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En zo is die zaligmaker een zaligmaker voor moordenaars. Hij is de sterkte huns heils. O, dat zegt David hier in het midden van Psalm 140. Heere, dat is Jehovah. Hij zegt, Heere, Heere, Jehovah Adonai. Daarbij bij diezelfde verbondsnaam die we vanmorgen ook hoorden in de voorbereidingspreek. Sterkte huns heils. dan heeft hij dat gebod ook voor hen vervuld. En daarom gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Ik weet, zegt David, dat de Heere de rechtszaak van de nooddruftigen, van de ellendigen en het recht der nooddruftigen zal uitvoeren, gewisselijk. De rechtvaardigen zullen uw naam loven. De oprechten zullen voor uw aangezicht blijven. De rechtvaardigen. Vanmorgen hoorden we van de zachtmoedigen. En hier gaat het over de rechtvaardigen. En hier gaat het ook over de oprechten. Dat zijn ze niet in zichzelf. Maar dat zijn ze nu in een ander. En dan gaan ze straks eeuwig de Heere loven. Hierboven. En dan zullen ze eeuwig voor Gods aangezicht mogen blijven. Ze zijn het waard dat ze eeuwig van voor dat aangezicht zijn zal worden verstoten. Dat hebben ze hier geleerd. Maar dan zullen ze eeuwig voor dat aangezicht mogen blijven. Gemeente, wat zal het voor ons zijn? Zullen we dan straks, staat hier in vers 12, van die bozen geheel verdreven zijn? Of zullen we dan eeuwig mogen blijven? En dan zal Gods volk het mogen gaan zingen. En zo eindigde vanmiddag die preek ook van dominee Zweres. Dan zal het niet moeilijk zijn om die kroon neer te leggen aan de voeten van het lam. En dan zullen ze mogen zingen: Gij, o Lam Gods, Gij hebt ons, goden, gekocht met uw bloed. En daarom zijn ze voor de troon. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zegen uw woord van 3 keer. Geef het in de overdenking mee naar huis. Gedenk in deze voorbereidingsweek. Zou u willen geven wat nodig is, de leiding door uw geest, ook in de gedachten, in de overdenkingen. Geef bij uw woord te mogen leven. Zend uw licht en uw waarheid. Dat die mogen geleiden. En zou u diepere ontdekkingen willen geven. Maar ook meerdere vertroostingen. En die funderingen in dat enige werk van Christus. Gaat u met ons van deze plaats. Bewaar ons op al onze wegen en paden. Ook in de week die is aangebroken. Geef ieder wat nodig is in de verschillende omstandigheden van het leven. En wilt u in gunst gedenken, ook straks nog bij de preekbespreking met de studerenden, wilt u ook hen gedenken. En zou u dan zo alles nog willen schenken, uit genade, met de dank voor alles wat u gaf, maar ook met de bede. Of u het zondige, het verkeerde, dat wat niet goed was, genadig wil verzoenen en zuiveren, om Jezus wil. Amen. Psalm 140, vers 12 en 13 is de slotzang. Ik weet dat God getrouw in het richten en de vromen zullen u verhogen. Psalm 140, vers 12 en 13.
Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.